Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent Baan uit Bilthoven zal voorgaan. Wij willen u er nog op attent maken dat er nog enkele straten boekjes van de vakantie Bijbelweek ter verspreiding liggen om rond te delen, zoals is aangegeven in de weekbrief. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God groot met mij. Het tweede vers van Psalm 34. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij zijn hier samen en dat mogen we ook uit liefde doen, uit liefde voor God en ook uit liefde voor elkaar. En daar wil ik met elkaar van zingen in Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Wij gaan met elkaar nu ons geloof belijden en daarna zingen wij Psalm 19, vers 4 en 7. En dat gaat erover dat het gaat over de wet. Dat staat elke zondagmorgen centraal. Dat je je zonde belijdt. En het gaat ook over het hart, over het geloof. Over het geloof belijden, wat elke zondagavond centraal staat. Twee onlosmakelijke dingen. De mond, het hart, het uitwendige en het inwendige. Dat komt heel mooi naar voren in Psalm 19, vers 4 en 7. Dat wil ik met u zingen na de geloofsbelijdenis. Spreek dan mee in uw en jouw hart met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, die ontvangen is van de Heilige Geest. Sorry, ik zit even een zin op buis. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, grote Vader in de hemel, U die de Heilige bent, we komen vanavond bij U, hier in deze kerk, of misschien thuis als we meeluisteren, of misschien elders op vakantie. Heere God, we komen bij U, misschien uit gewoonte, en is voor ons de drempel laag om bij U te komen. Misschien is die drempel heel hoog, om wat voor reden dan ook. En hebben we de stap gewaagd om hier te zijn. Om te luisteren naar wat hier gezegd wordt. We danken U dat we hier mogen zijn. En hoe we hier ook zitten, wat we ook met ons meedragen, we mogen het bij U neerleggen. Al onze nood, ons verdriet, ons verlangen, de verkeerde dingen die we gedaan hebben. We mogen als het ware ons hart luchten bij U. En daarvoor danken we U. En we bidden, neem ons zo uit handen wat ons in de weg kan staan in deze dienst. Vervul ons met Uw liefde. Vervul ons met Uw geest. Geef ons het juiste inzicht om te begrijpen wat er gezegd wordt. En geef dat het niet ons onberoerd zal laten. Zegen zo deze dienst. Wees in ons midden, in ons hart, in alle dingen die we hier doen. Dat het woord zal klinken en gehoord zal worden. Zegen ons in het spreken, in het luisteren. In het zingen en in welke taak we ook hebben. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanavond met u de schriften openen en lezen uit Romeinen 10. Dat hoofdstuk dat staat centraal in het thema van Dabar dit jaar. En in het dienst waar ik vanmorgen voorging, was ook het Dabar-team van de lokale camping te gast. Dat heeft me eigenlijk voor deze zondag bepaald voor de tekstkeuze. Ik moet zeggen dat het nog een vrij lastige tekst bleek. Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Maar laten we eerst die tekst met elkaar lezen, Romeinen 10. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van alle en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover deze schriftlezing. Ik wil een aantal teksten nog even wat verduidelijken. U kunt het beste even Romeinen 10 voor u houden. En dan zal ik wat bruggen slaan naar de oud-testamentische teksten die Paulus aanhaalt. Het duizelt u misschien even en ik hoop dat het straks in de preek wel wat duidelijker wordt. Het eerste wat ik wil opnoemen is Jesaja 45 vers 8. Druip hemel van boven en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen. Laat de wolken heil voortbrengen. En laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Nou, dat is een tekst die eigenlijk zegt, de heerlijkheid, de zegen, de gerechtigheid, die komt als regen uit de hemel. En die heeft zijn uitwerking hier op aarde. Zo moeten we dat eigenlijk allemaal zien. De wet en Christus en alles wat God heeft gegeven, dat komt uit de hemel en dat heeft zijn uitwerking hier op aarde. Dat is een hele belangrijke gedachte die eigenlijk onder Romeinen 10 ligt. Misschien ook goed om te weten, dat hoofdstuk uit Jesaja gaat ook over de klei en de pottenbakker. En daar heeft hij net in Romeinen 9 over geschreven. Dus het lag Paulus ook heel paraat toen hij Romeinen 10 schreef. Dan wil ik nog een paar teksten verduidelijken. Vers 5. Dan haalt Paulus Mozes aan. En dat is een tekst uit Leviticus 18 vers 5. Waarin staat, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de Heere. En vers 6 tot en met 9, dat haalt hij uit Deuteronomium 30, vers 11 tot en met 14. Dat zal ik ook lezen. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee. Die overzijde van de zee, dat komt dus in het Joodse denken ook heel erg overeen met de diepe afgrond, het dodenrijk. Het dodenrijk hier beneden, maar zij zagen het ook als de overkant. De overtocht die je ook maakt als je sterft. En dan vers 14, want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Dat komt heel erg naar voren in dat negende vers. Ik vond het toch even belangrijk om die bruggen te slaan, zodat we alvast iets meer gezien hebben van wat Paulus daar nou doet. En daar ga ik straks in de preek ook verder op in. Centraal zal staan in de preek Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Voordat wij hier met elkaar verder over gaan nadenken, wil ik als voorbereiding op de preek met u zingen uit Psalm 86 vers 5. En daarin komt ook iets van het grote perspectief van God naar voren, dat hij alle volken, al de heidenvolken, ook beoogt met zijn goede nieuws. Dat perspectief zien we al in dat vijfde vers van Psalm 86. Na de preek zingen wij lied 235 uit Op Toonhoogte, vers 1, 2, 3 en 5. Zo'n bekend lied, neem mijn leven, laat het Heer. Dat drukt iets uit van waar we het ook van mogen verwachten als we ons werk doen in de kerk en daarbuiten. Lied 235, vers 1, 2, 3 en 5 in aansluiting op de preek. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Papa, papa, er is een boom omgewaaid. Wat? Waar? Ja, net buiten het dorp. Zo over de weg. Niemand kan er langs. Ben je daar geweest dan? Nee, maar dat zei de buurvrouw. Die reed er net langs en ja, die kon er toen niet meer door. Ze waren hem al aan het weghalen, maar dat zou nog wel even duren. Dus toen kwam ze weer naar huis. Het zou zomaar eens vorige week geweest kunnen zijn. Ik weet niet hoe de storm hier heeft huis gehouden, maar bij ons waren er wat bomen geveld. Een kind wat vertelt van een omgewaaide boom. Die had het van horen zeggen. Van de buurvrouw. Die had het zelf gezien. Een grote kans dat de vader dat ook weer doorvertelt en in korte tijd het hele dorp er wel een beetje van weet. In het korte stad waar het over gaat als we het hebben over van horen zeggen. Dat je het tegen elkaar vertelt. Dat je het zelf gehoord hebt. Maar ook omdat je er vol van bent. En binnen de kortste keren weten een heleboel mensen van zoiets als een omgewaaide boom. Maar het is nou ook weer niet zo dat het journaal een programma onderbreekt om daar verslag van te doen. En het is ook niet zo dat je je familie gaat opbellen wat er gebeurd is. Misschien vertel je het nog een keer als het over de storm gaat. Maar in principe vertel je het door aan de mensen waarvoor het ook interessant is. Die misschien ook over die weg moeten rijden. En je praat er niet alleen over om het door te vertellen, maar ik denk ook dat je hoopt op nieuwe informatie. Heb je het al gehoord? Of weet je dan ook of er schade was? Of dat er iemand gewond was? Van horen zeggen. Daar wil ik het met u en jou over hebben. Ten eerste over het doorvertellen. Omdat je het gehoord hebt. Omdat je er vol van bent. Vol van het geloof. Paulus zet dat in zijn brief naast het hechten aan vorm, aan de wet. En ik denk dat het herkenbaar is in deze tijd wat Paulus daarover zegt. Hij benadrukt, het gaat bovenal om het geloof. Bovenal in je geloof, om je geloof in God. En als tweede wil ik het hebben over voor wie die boodschap allemaal interessant is. Hoe groter het nieuws, hoe meer mensen de gevolgen ervan ondervinden, hoe meer mensen het ook zullen en willen weten. Zullen en willen horen. En als derde, over hoe je daarover doorpraat. En hoe je dat aan elkaar doorgeeft. Daarin ga je samen ontdekken en kom je samen op nieuwe vragen. Zo mogen we elkaar het evangelie vertellen. Als eerste het doorvertellen. Omdat je het gehoord hebt, omdat je er vol van bent. Als er iets gebeurd is, dan zeggen we vaak, dan gaat het als een lopend vuurtje. Iets ergs of iets moois. Mensen vertellen het aan elkaar door. Dan dat evangelie. Het goede nieuws. Dat wordt al 2000 jaar lang wordt dat doorverteld. Dan wordt doorverteld van Jezus, die onze redder is. Indrukwekkend als je daarover nadenkt. Dat al die tijd het evangelie wordt doorgegeven. Van Jezus naar zijn leerlingen. Van zijn leerlingen naar die grote groep eerste christenen. Van die eerste christenen verspreidde dat zich over dat hele Romeinse Rijk, vooral op plekken waar Joodse gemeenschappen waren. En zo verspreidde dat zich over de hele geschiedenis, over de hele wereld, tot ook de dag van vandaag, dat wij het hier in Ochten ook doorverteld krijgen. Zo mooi is het gegaan. Zo mooi is het gegaan in de geschiedenis. Als we naar het grote plaatje kijken, dan mogen we vol dank kijken naar een wereldkerk die onbevattelijk groot is. Die groeit en bloeit. En het zaad van het evangelie, dat lijkt onder de meest barre omstandigheden nog te ontkiemen. Maar als we wat meer van dichtbij gaan kijken, wat nauwkeuriger, dan zien we dat dat ook niet altijd vanzelf gaat. Vroeger en nu. In Rome en in veel andere gemeenten waren spanningen tussen Joden en niet-Joden. Ik denk dat we het ons het beste kunnen voorstellen als er nu ineens een heleboel mensen, ik noem maar een getal 500 mensen die hier nooit komen of nauwelijks een voet binnengezet hebben, dat die ineens hier komen. Prachtig, zou je denken. Maar ik denk ook wel dat het praktisch nogal wat voeten in de aarde zou hebben. Ik denk dat de kerkenraad zich een beetje achter de oren gaat krabben van hoe moeten we dat vorm gaan geven? Hoe moet dat? Zal het ook lastig zijn om iedereen naar zijn zin te maken? Als dat het doel is, tenminste. In het gedeelte wat we hebben gelezen richt Paulus zich in het bijzonder tot de Joden van die gemeenschap in Rome. Voor de Joden was de wet het allerbelangrijkste. En niet alleen de 10 geboden die we elke zondagmorgen lezen en de samenvatting. Maar ze hadden een heel duidelijk beeld van wat het betekende als je bij het volk van God hoorde. Ze hadden om hun Joods zijn vorm te geven, ook na hun bekering tot het christelijk geloof, hadden ze allerlei geschreven en ongeschreven regels over hoe je je moest gedragen, hoe je je moest kleden, hoe je moest praten, wat er van je verwacht werd in de synagoge en wat er oogluikend werd toegestaan. Ze hechten aan vorm. En als je daaraan voldeed, als je daarin paste, dan hoorde je erbij. En hoefde je ook geen zorgen te maken over hoe je tegenover God voorstond. Dan werd je vast en zeker als rechtvaardig gezien. Er staat tenslotte ook in Leviticus 18 vers 5. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moeten we in acht nemen. De mens die ze houdt, zal er door leven. Ik ben de Heere. Als ik eerlijk naar mezelf kijk en naar de kerk, dan heb ik het idee dat we best wel door dat idee aangesproken zijn. Aangesproken worden. Dat er allerlei geschreven en ongeschreven regels zijn waar je aan probeert te voldoen. Die bepalen of je in de traditie staat, of je erbij hoort. En als je een plekje in de kerk hebt, ja, dan heb je ook wel het idee dat je voor God goed bijstaat. Dat is hoe je vorm geeft aan je geloof. Maar misschien kom je ook wel niet zo vaak in de kerk. Of heb je het idee dat je er niet zo bij hoort. Of niet zo inpast. Misschien als je wat jonger bent, als je aan het zoeken bent naar wat jouw plek is. Misschien als je wat ouder bent, als je gewend geraakt bent aan de plek, aan de rand of buiten de kerk. Misschien vind je die vormen en die verwachtingen van wat mensen gewend zijn in de kerk dan wel het lastigste van het geloof. Paulus noemt juist die woorden van Leviticus 18 vers 5. Ook in dat vijfde vers. Niet om die woorden af te vallen. Hij looft tenslotte ook de ijver van de Romeinen in vers 2. Het is goed als je je leven inricht zoals God dat zou willen. En het is ook goed als je dat doet op een manier die je geleerd is. Die past in de traditie waar je staat. Maar het ontbreekt hen aan het juiste inzicht. Vers 2. Ze proberen hun eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Die tekst uit Leviticus, die werkt voor mensen als oorzaak en gevolg. Als ik me aan die bepalingen houd, dan zal ik leven. Als ik erbij hoor, erin pas, dan sta ik er bij God ook wel goed voor. En of je nu binnen, aan de rand of buiten de kerk staat, daar lijkt het vaak op neer te komen. Dat het wel zo goed zal komen. Meestal vanwege eigen wijsheid of gewoon desinteresse. Gemakzucht. Paulus zet naast die woorden uit Leviticus 18 de woorden uit Deuteronomium 30. Want dit woord is heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart. Om het te doen. Oftewel, de wet naleven is niet onmogelijk, niet ver weg. Je kunt het je eigen maken. En dat is niet alleen uitwendig, maar bovenal inwendig. In je hart. Door wat je gelooft. Geloven en werken gaan samen op. En Paulus die legt een duidelijke prioriteit bij het geloven. Daar begint het. Binnenin. Paulus haalt deze teksten aan. Allereerst om het verkeerde begrip van Leviticus 18 aan te pakken. En daar die tekst uit Deuteronomium 30 naast te zetten om dat uit te leggen. Dat het gaat om het juiste inzicht. Het is goed om je geloof ook heel concreet te maken. Dat het vorm krijgt in je leven. Maar het is bovenal een zaak van het hart. Van het geloven. En dat is voluit wat ook staat in het Oude Testament. Dat wil hij tegen de Joden zeggen. In de voorbereiding dacht ik, dit is allemaal heel moeilijk. En ik had al verwacht dat er ook wel wat kinderen zouden zitten. Ik dacht, hoe ga ik dat nou uitleggen? En gisteren zag ik een ballon bij ons in de huiskamer rondzwerven. En ik dacht, nou, ik neem een ballon mee. Misschien wordt het dan wat duidelijker. Kijk, zo'n ballon, daar is op zich niks mis mee, hè, zo. Hij is niet kapot. En zo is die gewoon gemaakt, zo koop je hem in de winkel. En zo zijn alle ballonnen in eerste instantie. Moeten we eigenlijk voorstellen, zo zijn de mensen ook. Maar wat wil God nou? God, die wil dat wij ook iets van binnen hebben. Die wil dat wij tot onze bestemming komen. Die wil dat wij ook de Heilige Geest in ons hebben. In het Oude Testament staat dat ook heel duidelijk als adem, als lucht. De Geest die ons vervult. Zo mogen wij ons laten vervullen, zoals zo'n ballon als die opgeblazen wordt. Kijk, zo'n ballon, zo komt hij tot zijn bestemming. Omdat er wat in moet. Dat wil eigenlijk Paulus in het kort zeggen tegen de Joden. De buitenkant die is belangrijk. Zonder de buitenkant kan het niet. Maar de inhoud, de binnenkant, daar gaat het uiteindelijk om. Dat is bij ons ook het geloof. Dat God ons hart vervult. Ja. Ik zal hem even zo opknopen, anders dan gaat hij zo'n akelig geluid als hij leegloopt. Nou, zo moeten we dat eigenlijk zien, wat Paulus tegen de Joden zegt. Voor de Romeinse Joden was dit een boodschap dat ze niet hun vormen en uiterlijkheden, dat dat niet belangrijk, het belangrijkste was. En dat ze dat ook niet op moesten leggen aan de niet-Joden. En dat ze daar geen halszaak van moesten maken. Ja, net zo min als dat wij dat moeten doen, onze vormen. Dat die voor alle christenen zouden moeten gelden. Maar hij zegt, het gaat om de binnenkant. En belangrijker is, er is geen heil te vinden in die vorm. Als we ons in die vorm conformeren, als we meedoen zoals het hoort, als we daar meedoen zoals, als we een beetje ons proberen in te passen in hoe het hoort, ja, daarmee kom je er niet. Nee, het gaat om het hart, om het geloof, om een diepe overtuiging en een aanstekelijke overtuiging. Waar het hart vol van is, loopt de mond ook van over. Het vuurtje, dat moet blijven lopen. Ook in onze tijd. Je moet het doorvertellen. En die boodschap die is voor iedereen interessant. Voor ons allemaal en iedereen op de wereld. En daarmee komen we op ons tweede punt. Hoe groter het nieuws, voor hoe meer mensen het gevolg heeft, hoe meer mensen het ook willen en zullen horen. Bij een grote ramp praat iedereen erover. Is het overal, op tv, in de hele wereld. Maar dat dooft ook weer snel uit. En dan kun je je opnieuw verwonderen dat dit nieuws van het geloof, van het evangelie, dat niet uitdooft. En dat de hele geschiedenis doorgaat. Kennelijk ligt het mens ook heel dicht bij het hart en het hart. En steeds opnieuw willen mensen het doorvertellen. Omdat dit nieuws belangrijk is voor iedereen. Dat heeft twee delen. Dat het belangrijk is en voor iedereen. Eerst dat laatste. Paulus benadrukt dat God geen enkel onderscheid maakt tussen mensen. Hij heeft alle mensen gemaakt. En hij zal rijkelijk schenken aan wie hem maar ook aanroept. En diegene zal zalig worden. Indirect zegt hij, jullie gebruiken, hoe jullie vormgeven aan het geloof. Ja, dat is belangrijk. Maar dat kan nog uiteenlopen. Maar het geloof zelf, wat in je hart zit, dat is belangrijk voor iedereen. Dat is het belangrijkst. God heeft alle mensen op het oog voor zijn evangelie. Voor de Joden in Rome was dat nieuw. Ze moesten in elk geval wennen aan het idee. Maar het was ook voluit oud-testamentisch. Denk maar aan die psalm die we net gezongen hebben voor de preek. Houd dat in het achterhoofd als je de kerk weer uitloopt. Als je straks de vakantie Bijbelweek gaat doen. Misschien als medewerker of als je een keer alleen gaat rondkijken. Of andere dingen die je deze zomer doet. Het is belangrijk dat iedereen dat te horen krijgt. Dat Jezus onze redder is. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat alle mensen verzoening, verlossing nodig hebben. Dat klinkt cliché. Misschien hier in de kerk niet, maar erbuiten. En ook lang niet iedereen beseft dat als je het zo zegt, ja, dat echt belangrijk is. Misschien helpt het als je dan in de eerste plaats Denkt aan de verzoening die nodig is op aarde. Omdat er zoveel lijden is. Lijden wat mensen elkaar aandoen. En wat mensen de schepping aandoen. Paulus die zegt in Romeinen 8. Heel de schepping zucht en lijdt. Dan kunnen we ook lijden van dieren. Van de hele natuur onderzien. De hele schepping moet beter gemaakt worden. Mensen moeten met elkaar en hun omgeving verzoend worden. En bovenal ook met God. Zullen mensen die je spreekt daar allemaal het belang van inzien? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat misschien later zal groeien. Maar dat mensen in eerste instantie aangesproken zullen worden door die prachtige boodschap die je te vertellen hebt. Het is geen pleister op de wonden, geen middel voor een kwaal waar mensen maar amper besef van hebben. Het is een boodschap van vernieuwing. Dat mensen zalig zullen worden. Heerlijk, volmaakt, vervuld. Denk aan die ballon. En dat door het geloof. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Vers 17. Dat gehoor heeft in de oorspronkelijke betekenis twee kanten. Het horen en het gehoorde, de boodschap. Het geloof is dus door het horen. Door het van anderen te horen. En het geloof is door het gehoorde, door de boodschap zelf. Dat komt tot stand door het woord van Christus. Door hetgeen wat Christus in eerste instantie gesproken heeft en aan ons wordt doorverteld. En omdat het woord zelf Christus is. In Deuteronomium 30 vers 14 is woord een letterlijke vertaling van dabar. Wij zien dat vaak als woord en daad. Twee onlosmakelijke betekenissen van datzelfde woord, van dabar. Maar het betekent bovenal het door God gegeven woord. Denk aan die tekst uit Jesaja 45. Dat het van boven komt, zoals de regen. En dan zijn uitwerking mag hebben. Kortom, het komt van God. Paulus haalt dat woord naar voren. Hij wil zeggen, datgene wat uit de hemel komt, maakt ons zalig, maakt ons heel, vervult ons. Dat doet ons hart branden van die mooie boodschap en maakt dat we het doorvertellen. En hij plaatst dat duidelijk ook in het perspectief van het Nieuwe Testament, van Jezus. Het Nieuwe Testament spreekt over het vlees geworden woord. Het woord wat Christus zelf is. In de oudste teksten die gevonden zijn, staat in vers 17 dan ook niet het woord van God, maar het woord van Christus. We weten niet goed hoe we daar nou precies in moeten staan. Daar is in de Statenvertaling heeft daar God vertaald. Maar het is niet per se, daar zou ook Christus kunnen staan. Hij heeft misschien nog wel betere papieren om het zo maar te zeggen. Het woord wat Christus zelf is. Dabar. Het woord en de daad van de Heer Jezus zelf. Daar loopt het Oude Testament op uit. Dat is het verlossende. Dat het niet van ons afhangt. Maar dat we alleen maar de Heer Jezus hoeven te belijden. Dat Hij uit de doden is opgewekt. Met onze mond. En dat we dat in ons hart geloven. Dat mogen wij doorvertellen. Dat is het grote nieuws. Dat voor iedereen zo belangrijk is. En daarmee komen we op ons derde punt. Over hoe je daarover doorpraat. Over hoe je daarover doorpraat en dat doorgeeft. We hebben het er al over gehad, dat we ons daarbij niet moeten laten leiden door onze kerkmuren en door wat we gewend zijn, maar door ons hart, die vol mag zijn van die mooie boodschap die voor iedereen geldt. Ook al zit lang niet iedereen daarop op te wachten. We moeten het ter sprake brengen. Of dat nu is, straks met die vakantie Bijbelweek, of over de heg met de buren, of met collega's of klasgenoten waar je misschien niet eens van weet hoe zij in het geloof staan. Misschien met goede vrienden waar je al een tijd niet mee over het geloof gepraat hebt. Misschien weet je het van jezelf niet eens zo heel goed. Kom er maar achter, door er met andere mensen over te praten. Ga maar aanstaan. Ben je bang dat het zijn nieuwswaarde verloren heeft? Ik daag je uit. Dan is het alleen maar voor jezelf. Dat je zelf aan het denken wordt gezet voor wie, over wie Jezus voor je is. Ben je bang om over grenzen te gaan die je leven zo veilig en overzichtelijk maken? Van altijd hetzelfde kletspraatje met die collega of die goede vriend. Misschien bepaalde verhoudingen, een verstandhouding die al heel lang vast ligt met kinderen. Of is het spannend, misschien straks met die vakantie Bijbelweek, om op iemand af te stappen en het geloof ter sprake te brengen. Om jezelf daarbij ook bloot te geven. Ga die grenzen maar over. De geest, die helpt je daarbij. Juist dan ontdek je ook dat het niet iets is wat je als een pakketje thuisgestuurd krijgt. Wat je uitpakt en dan heb je het. Dan ontdek je dat het niet iets is waar je van uitdeelt omdat jij het weet en hebt. Maar dat het iets levends is. Iets wat je juist in die ontmoeting met anderen ook weer gaat beleven. Dat het voor jou ook gaat leven in die ontmoeting. Ook in die ontmoeting met God. Die ook in andere mensen, door andere mensen heen wil werken. Heel concreet kan het zijn als je je ergens voor in gaat zetten. Vrijwilligerswerk. Of zo'n vakantie Bijbelweek straks. Dat je denkt een heleboel te gaan geven. Maar dat je aldoende beseft dat je juist zoveel krijgt. Dat het ook zo werkt als je over het geloof praat. Dat je daarin samen dingen gaat ontdekken. En op nieuwe vragen komt. Misschien soms ontmantelende vragen. Vragen waar je in hun eenvoud nog niet bij stilgestaan had. Zo mogen we elkaar vertellen over het evangelie. En dat geldt niet alleen voor buiten de kerkmuren, maar juist ook daarbinnen. Dat we elkaar aanvuren, met elkaar praten. Niet alleen over een omgewaaide boom, maar juist ook over wie God voor je is. Tot slot, van horen zeggen. Daar moeten we het allemaal van hebben. We mogen ons allemaal laten aanspreken door dat goede nieuws. We mogen er vol van zijn. Denk aan die ballon. Vol van het geloof. Zo'n ballon is ook pas feestelijk, aanstekelijk, als die vol is. dan komt hij tot zijn bestemming. Het is goed als je geloof vorm krijgt in je leven. En helemaal niet slecht als je dat doet in het spoor van de traditie, zoals je dat geleerd hebt. Maar het gaat bovenal om je hart, om je geloof in God. Als je gelooft dat Jezus onze Heer is en dat Hij de dood heeft overwonnen en de weg naar het leven voor ons heeft vrijgemaakt, dan zul je zalig worden. En dat is wereldnieuws. Een boodschap voor iedereen. Dat mogen we doorvertellen. Niet omdat wij het zo goed weten, maar omdat wij het ook maar gehoord hebben. We mogen het doorvertellen vanuit een houding van gedurfde nederigheid, afhankelijkheid van God en elkaar wijzen op de hemel. Want daar komt de heerlijkheid, daar komt de zegen vandaan, net als de regen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u voor deze dienst. Dat we hier bij elkaar mochten zijn, of thuis of elders mee konden luisteren. Dank u dat u wereldwijd wilt werken. Dat het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus, overal ter wereld doorverteld mag worden. Ook vandaag, hier in Ochten. Zegen wat wij gehoord hebben. Laat het zijn als die regen uit Jesaja 45. Een regen van gerechtigheid en zegen die in ons hart mag werken. Die ons hart mag vervullen, volmaken. En dat het mag doorwerken in ons leven. Dat we dat geloof in de eerste plaats in ons hart hebben. Het hart, de plek van liefde, van passie. En dat het ook vorm mag krijgen in ons leven. Geef daarin uw zegen. Ook omdat dat vaak zo moeilijk is. In Rome was dat al zo moeilijk. De Joden met hun gewoontes. Niet-Joden die daar misschien weinig mee hadden, moeilijk in mee konden komen. En dat kan nog steeds zo zijn. Dat er pijn is. Omdat het soms zo verschillend is hoe mensen vormgeven aan het geloof. Geef dan in de eerste plaats ontspanning. Dat we allereerst naar het hart kunnen kijken. Dat we dan vanuit liefde naar elkaar ook kunnen kijken. En geef in de tweede plaats ook visie. Visie aan de kerkenraad, aan iedereen. Dat we met elkaar vooruitkijken en zien welke weg we met elkaar moeten gaan. En dat de mensen die hier niet zitten, hier misschien nooit komen, dat die ook een plek hebben in dat plaatje. Geef ons kracht en wijsheid om daarin te staan. Heere God, bid ook voor de vakantie Bijbelweek straks, de voorbereidingen. Wees bij de mensen die daar komen, dat ze het horen van u en wat u voor ons gedaan hebt, wie u voor ons bent en wilt zijn. En wees bij iedereen die daarin meewerkt, dat zij merken dat u erbij bent, dat de geest de grenzen doorbreekt die wij soms moeilijk vinden om te overbruggen. Geslotenheid, spanning, mensen die misschien een andere levensstijl hebben. Heere God, uw geest die doorbreekt die grenzen die door mensen zijn gemaakt. We danken u dat we daarin niet op onszelf aangewezen zijn. Dan hadden we hier niet gezeten. Dan was het misschien wel geëindigd bij die eerste discipelen. Maar u werkt door ons. Daar mogen wij op vertrouwen als we dat werk doen. Heere God, ga zo met ons mee. In ziekte, in rouw, in blijdschap, maar bovenal ook in ons geloof. Leid ons met uw geest en vervul ons steeds opnieuw. Op alle wegen die we gaan, ook in de nieuwe week. Misschien op vakantie of thuis, op het werk. Wees op al die plekken waar we zijn en heen gaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij gaan straks zingen van Psalm 150, de versen 1 en 3. Het is een loflied op God. In alles wat wij doen, ook in deze dienst, mogen wij altijd afsluiten met een loflied, omdat hem alle eer toekomt. Psalm 150, vers 1 en 3, na de collecte. gaan wij van hier de nieuwe week in op al onze wegen die we gaan. En daarin mogen we naar boven kijken om die zegen van God te ontvangen. Daar mogen we het van verwachten en daar bidden wij nu ook om. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.